Thank you. Goedemiddag, broers en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze kerk. Ook digitaal weer van harte welkom. Ook de broeders en zusters uit de regio. Fijn dat u er bent. Fijn dat we weer een middagdienst kunnen houden hier. Sinds lange tijd kunnen we weer gewoon naar de kerk. We hoeven ons niet meer aan te melden. En ook de verplichte 1,5 meter is vervallen. We zijn blij dat het zo weer kan. De volledige informatie over hoe we als gemeente nu omgaan met de coronamaatregelen, kunt u lezen op de site. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Jan Roosmuller. En het thema van de dienst over de eindtijd is het bijna al zover? Vandaag is het ook voorbereidingszondag voor het heilig avondmaal dat we zo de Heere wil volgende week zondag hopen te vieren. De collecte is vandaag voor de kerk. En tot slot nog een herinnering voor de 16-plus jeugd. Vanavond is de startavond. Die wordt 6:45 verwacht bij de brug van Electra. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende eer.
Ja, ook van mijn kant welkom. Fijn dat jullie er zijn bij deze 4e regiodienst in het teken alle 4 van de eindtijd. De eerste in de Aduard is alweer even geleden. Heeft Erik over de toekomstverwachting, het verlangen naar het Nieuwe Jeruzalem gepreekt. De tweede dienst was in Enematel. Heeft Jitse van der Wal gepreekt over gastvrijheid. Als een manier om ook de wederkomst tegemoet te leven. Vorige week ging het over profetie uit het Oude Testament. En Zacharia 14, heeft Pieter Kars het over gehad. En ik wil met jullie vanuit Marcus 13 nagaan denken over de vraag, is het al bijna zover? Naar aanleiding van een van de laatste redes van de Heer Jezus wordt daar vaak over nagedacht. Van, nou, wat Jezus daar zegt, wijst dat erop dat we al bijna zover zijn? Nou ja, we zullen ons ook eens gaan verdiepen in Marcus 13, in diezelfde reden van de Heer Jezus. Ik wil alvast zeggen dat vanaf volgende week er een nieuwe serie begint die over de Filippenzenbrief zal gaan. Eerst volgende week in Aardewart, dan zal Erik het hebben over Filippenzen 1. Dus dan bent u daar ook vast van op de hoogte voor, zover u dat nog niet was. Zometeen zullen we naar Foto en Zegengroet ons eerste lied gaan zingen. Dat is het lied Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Opwekking 334. Zullen we nu deze dienst staande beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. Er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid en vrede. Van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen.
Amen.
Zullen we gaan bidden? Ja, Heere God, laat het licht van u weer schijnen. Ook vanmiddag hier in deze kerkdienst. Als we gaan stilstaan bij dingen die de Heere Jezus heeft gezegd over de eindtijd. Geef dat ook van daaruit het licht, uw licht, naar ons toe mag komen. En ja, dat dat ons bemoedigen mag, dat het ons inspireren mag en geef ons daarvoor uw geest. Het is een best wel ingewikkeld gedeelte waar we bij stilstaan. Het kan op het eerste gezicht ook wel wat raadselachtig zijn, sommige dingen die daarin staan. Maar Heer, wilt u geven dat we het kunnen begrijpen en dat we het ook kunnen meenemen voor ons leven van elke dag. Zo rekenen we op uw zegen. Dank u wel dat we hier zo zijn, dat we het kunnen doen. Ook nu weer zonder beperkingen die er eerst waren. Dank u wel voor broers en zussen uit andere gemeentes die hier zijn. Dank u wel voor iedereen die ook via internet deze dienst meemaakt, nu of later. Dank u wel voor uw zegen die u daarin geeft. En wilt u die ook zo blijven geven. In Jezus' naam bidden wij dat. Amen. Ja, Markus 13, dat is dus het hoofdstuk waar we bij stilstaan en dat we eerst met elkaar gaan lezen.
Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Meester, kijk eens wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen. Jezus zei tegen hem: Die grote gebouwen die je nu ziet, wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven. Alles zal worden afgebroken. Toen hij op de Olijfberg was gaan zitten tegenover de tempel en Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas alleen met hem waren, stelde Petrus hem de vraag: Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we herkennen dat het zover is? Jezus antwoordde: Pas op dat niemand jullie misleidt, want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zich voor mij zullen uitgeven. En ze zullen veel mensen misleiden. Als jullie berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging, wees dan niet verontrust. Die dingen moeten gebeuren. Maar daarmee is het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere. Overal zullen er aardbevingen en hongersnoden zijn. Dat is het begin van de weeën. Wat jullie zelf betreft, pas goed op. Jullie zullen voor het gerecht worden gesleept en in synagogen worden gegezeld. En jullie zullen voor gouverneurs en koningen moeten verschijnen om voor hen van mij te getuigen. Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd. Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen. Zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de Heilige Geest. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden. En vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen. En kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar wie stand houdt tot het einde zal worden gered. Wanneer jullie de verwoestende gruwel zien staan waar hij niet hoort, lezer begrijpt dit goed, dan moet iedereen in Judea de bergen invluchten. Wie op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om nog iets uit zijn huis mee te nemen. En wie op het land is, moet niet naar zijn huis gaan om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben. Bid dat het niet in de winter gebeurt, want zulke verschrikkingen als er in die tijd zullen plaatsvinden, zijn er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest en zullen er ook nooit meer komen. En als de Heer die tijd niet had verkort, zou geen enkel mens worden gered. Maar omwille van de uitverkorenen die hij tot de zijnen heeft gemaakt, heeft hij die tijd verkort. Als iemand dan tegen jullie zegt: Kijk, dit is de Messias, of daar is hij, geloof het dan niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Jullie moeten oppassen, Ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd. Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal hij de engelen erop uitsturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel. Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken. De engelen in de hemel niet en de zoon niet, alleen de Vader. Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. Het is als met een man die op reis ging. Hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen. En de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de Heer des huizes komt. 'S Avonds of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of 's morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen. Wees waakzaam.
Ja, het gaat hier over onder andere allemaal dingen die vooraf zullen gaan aan de wederkomst van de Heere Jezus. Hè? Oorlogsdreiging, aardbevingen, epidemieën, hoewel die epidemieën hier niet werden genoemd, maar in Lucas 21 wordt deze reden ook weergegeven. Daar wordt ook epidemieën genoemd en ook in sommige handschriften van Matthäus 24, waar ook deze reden staat. En je zou kunnen denken van, nou ja, de wereld staat behoorlijk op zijn kop en dus is het eind van de tijd nabij. Laat ik ook gewoon even de vraag stellen aan jullie hier in de kerk. Is het zo dat jullie denken van, nou, als je de Bijbel vergelijkt met de tijden die we nu meemaken, is volgens jullie dat een signaal dat je zegt van de wederkomst van de Heer Jezus is nabij? Wie vindt dat wel? Oké. Een aantal mensen wel. Ja, je moet ook maar zo snel kunnen reageren. Wie zegt van, nou, dat vind ik zo niet? Oké, dat zijn er ongeveer net zoveel die zo gauw dat antwoord paraat hebben. Ben ik toch even benieuwd, zou iemand... kunnen zeggen waarom niet? En dan zometeen ook nog even iemand waarom wel. Wie kan iets zeggen van waarom je dan kiest voor niet? Ja?
Ja, God is van eeuwigheid.
Oké. God is van eeuwigheid. Eeuwigheid kent geen tijd. Dus onze tijdsbegrippen kan je niet zomaar op God toepassen. En daarom... Daar valt meer over te zeggen, maar ik ben al blij met dit antwoord. Ja. En iemand over waarom iemand denkt van wel... Nee, het is altijd nabij. Ja, dat zegt Jezus ook, hè? Het is, dat hebben we net ook weer gelezen. Jezus zegt, het is nabij. Dat geldt toen, dat geldt nu. Oké, vind ik een mooi antwoord. Ja, het is altijd nabij. Ja. Iemand, jullie hebben wel eens gehoord over allemaal eindtijdtheorieën van mensen, hè? Die allemaal voorspellingen hebben gedaan. Ik wil even iets zeggen over een eindtijdvoorspelling die Orlando Bottomley ooit heeft gedaan. Misschien hebben jullie dat wel gehoord. Dat is geweest in 2011. Toen heeft Bottomley gezegd, ik weet bijna zeker dat binnen 25 jaar de wederkomst zal zijn. En hij heeft bewust niet gezegd van, want dat kan je berekenen, want er zijn al genoeg mensen die ooit een berekening hebben gemaakt, nou en dan is die datum voorbij en dan moet je dat weer bijstellen. Hè? Dus dat zijn veel mensen, daar is in ieder geval Bottomley achter dat dat niet wat is. Maar hij zegt, als je gewoon kijkt naar allerlei tekenen, Ja, hier heb ik het even op een rij gezet wat Bottomley daarvan zegt. Ja, bijvoorbeeld al die oorlogen, aardbevingen, hongersnood, epidemieën. Hij zegt van nou, dat zie ik toch steeds meer worden, steeds intenser worden. Dat is voor mij een teken. De milieucrisis, de schepping zucht en is in barensnood. Nou, dat we die milieucrisis hebben, is sinds 2011 alleen maar duidelijker geworden. Dat is voor hem een argument, verbreiding van het evangelie. Dat Jezus zegt, het evangelie moet eerst verspreid worden overal op aarde, onder alle volken. Nou, hij zegt, dat is al heel ver. En tenslotte, wat bij Bottomley en bij sommige anderen ook een rol speelt, is de terugkeer van de Joden naar Israël. Dat zien sommigen als ook een teken van, nou, dan zal het binnenkort gebeuren. Oké, ik wil met jullie dan verder gewoon vanuit Markus 13 gaan kijken. En niet alles daarvan behandelen, dat zou gewoon te veel zijn, maar wel het een beetje in de volgorde waarin de Heer Jezus het zegt. Je moet Markus 13 lezen in zijn verband. Dat is natuurlijk een open deur, het moet altijd met de Bijbel. Maar dat is in dit geval ook wel belangrijk. Want dan zie je dat in de hoofdstukken die voorafgaan aan Markus 13, de spanning steeds meer oploopt, vooral tussen Jezus en de Joodse leiders. Dan moet je kijken bijvoorbeeld vanuit hoofdstuk 11, daar zie je de intocht van Jezus. De intocht van Jezus in Jeruzalem. En dan is iedereen nog blij, hè? Enthousiast. Dan verwachten ze van alles van hem. Maar daarna, dan worden mensen minder enthousiast over hem. Bijvoorbeeld wanneer hij de tempel gaat schoonvegen, het tempelplein, van alle marktkramen en wisselkramen. En daarna gaat hij de Joodse leiders vooral aanspreken in gelijkenissen. Bijvoorbeeld de gelijkenissen van de pachters in de wijngaard. En dan zegt hij, ja, de profeten werden vroeger gedood en jullie doden ook de zoon en jullie luisteren niet naar de zoon en daarom zal het naar anderen gaan. Dus zal de wijngaard naar anderen gaan. En de Joodse leiders hebben wel in de gaten, dit gaat over ons. Dat het niet voor ons is, maar dat het naar anderen zal gaan. En zo ontstaat er is meer te vinden in deze hoofdstukken, maar er ontstaat spanning. Spanning tussen Jezus en de Joodse leiders. En de leerlingen van Jezus, die voelen dat aan. En die denken van, die voelen wel aan van, hé, er is spanning. En waar gaat dit op uitlopen? Hoe gaat dit in vredesnaam aflopen? En dan, begin van Markus 13, daar lezen we op zich een zinnetje wat misschien niet zoveel zou kunnen zeggen. Toen Jezus de tempel verliet. Alleen dat Jezus de tempel verliet, betekent hier volgens mij meer dan alleen maar, nou, hij ging weg. En dat heeft hiermee te maken dat het zo is dat binnenkort de tempel, als de dienst van de verzoening, als de dienst aan God, dat de tempel niet meer nodig zal zijn. De Heer Jezus heeft zelf zijn eigen leven, zijn eigen lichaam ook vergeleken met de tempel. Hè? Vorige week kwam die tekst ook even voorbij. Als hij zegt, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. En Johannes zegt er dan bij, dat sloeg op zijn lichaam. Nou, en dat zou binnenkort gaan gebeuren. Hè? Het lichaam van Jezus zou worden afgebroken en weer opgebouwd. Hij zou sterven en weer opstaan uit de dood. En dat betekent dat de tempeldienst, zoals die daar plaatsvond, niet meer nodig is vanaf dat moment. Maar voor de leerlingen is de tempel een symbool van veiligheid. Waar ze zich op dat moment ook aan vastklampen. Ze zeggen, als je nou naar de tempel kijkt, dan weet je, het komt goed. God zal daarvoor zorgen, want God die zal de tempel beschermen en daarom komt het goed. Ja, dat imposante gebouw straalt voor de leerlingen uit dat het goed komt. En in die tijd van spanning hebben de leerlingen daar behoefte aan zo'n geruststelling van inderdaad, het komt goed. En daarom wijzen ze de Heer Jezus op die tempel. Meester, kijk toch eens, wat een enorme stenen, wat een imposante gebouwen zeg. Maar Jezus stelt ze niet gerust. Hij zegt, die grote gebouwen die jullie nou zien, wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven. Alles zal worden afgebroken. En Ja, jullie weten vast, dat is iets wat dus ook werkelijk gebeurd is in het jaar 70. Toen de Romeinse legers Jeruzalem hebben veroverd en Jeruzalem hebben verwoest, de tempel hebben verwoest. En toen is er inderdaad geen steen op de andere gebleven. De tempel is verbrand, behalve dan de klaagmuur die er nog steeds staat als een getuigenis dat de woorden van Jezus zijn uitgekomen. En de leerlingen die schrikken natuurlijk enorm van die woorden van Jezus. En als ze dan even later op de Olijfberg tegenover de tempel zitten, dan komen ze terug op die woorden van Jezus. En dan sturen ze een zware delegatie naar Jezus toe om eens even met hem daarover te praten. Een zware delegatie van Petrus, Johannes, Jacobus en Andreas. En Petrus vraagt namens hen allemaal: vertel ons wanneer dat zal gebeuren en aan welke tekenen wij kunnen herkennen dat het zover is. Dus eigenlijk willen ze van tevoren gewaarschuwd worden wanneer die ellende er bijna aankomt. Hey, hoe weten we dat het bijna zover is? Dan kunnen we ons daar in ieder geval op voorbereiden. En Jezus geeft op die vraag wanneer een hele tijd geen antwoord. Dat komt pas in vers 34, dan komt daar iets van een antwoord. Maar eerst gaat het helemaal niet meer over dat wanneer. En hij begint met een waarschuwing. Pas op dat niemand jullie misleidt. En dat is een thema dat in deze eindtijdprofetie van de Heer Jezus steeds terugkomt. Pas op dat jullie niet worden misleid. Dus ze moeten vooral in de gaten hebben dat hun geloof wordt bedreigd. Voor ons nog steeds belangrijk wanneer wij over de wederkomst van de Heer Jezus nadenken. Ik begon met de vraag die velen ook stellen: is het al bijna zover? Is de corona-epidemie een teken dat Jezus bijna komt? Jezus maakt duidelijk dat er eigenlijk een veel belangrijker punt is, namelijk: jullie worden in de eindtijd bedreigd in je geloof. Je geloof zal worden aangevallen en dat is kenmerkend voor deze tijd. En daarom moet je waakzaam zijn. Dat is zijn boodschap. Inmiddels ben ik het gaan hebben over de wederkomst. Misschien dacht je wel van, wacht even, wederkomst ineens. Het ging al over de verwoesting van Jeruzalem en nu ineens de wederkomst. Waar gaat het dan eigenlijk over? En wat dat betreft moeten we ons realiseren dat in dit gedeelte de verschillende tijden in elkaar overlopen en soms ook door elkaar heen lopen. Als jullie vorige week de preek van Pieter Kars hebben gevolgd, dan weet je misschien nog dat hij toen heeft gehad over een zogenaamd profetisch perspectief. En dat betekent dat een profetie soms in verschillende tijden kan worden vervuld. Verschillende vervullingen in verschillende tijden. Hij vergeleek dat toen, ik pak die vergelijking even op met de gebergte, ik heb ook een fotootje van gebergte. Als je die bergen zo van afstand ziet, dan lijkt het wel alsof ze gewoon op één hoogte staan. Op dezelfde hoogte. Maar als je er dan dichterbij komt, dan zie je soms dat er ineens wel ruimte zit tussen die verschillende bergen. En zo is het ook met profetieën. Het kan soms één vervulling lijken, maar als je wat beter kijkt, zie je soms dat er verschillende vervullingen zijn en dat er soms ook tijdsruimte zit tussen de ene en de andere vervulling. En als het gaat om Markus 13, heb je vooral twee vervullingen waar het hier over gaat. In de eerste plaats dus de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 en dan verder ook de wederkomst. En dat loopt soms ook in elkaar over. Het is soms niet duidelijk waar precies de scheidslijn ligt. Ik denk ook niet dat Jezus dat altijd precies heeft willen aangeven. Nou, dan kijken we verder naar wat Jezus zegt. Allereerst waarschuwt hij voor valse messiassen. Mensen die doen alsof ze de messias zijn. Daar heb je er in de tijd van Jezus en in de tijd ook meteen daarna behoorlijk veel van gehad. Bijvoorbeeld Gamaliel in Handelingen 5, die noemt er een paar bij naam. Thuidas en Judas de Galileër. Maar er waren er meer. Er is ook een Joodse geschiedschrijver, Flavius Josephus, die noemt er zo ook een aantal. Dus er waren nogal wat mensen die zeiden, Ik ben de Messias. Nou, loop daar niet achteraan, zegt Jezus. Voor later tijden, waar kan je dan aan denken bij valse Messias? Nou, als je de vorige eeuw kijkt, dan heb je nog wel wat leiders die zich echt als een soort verlossers hebben opgeworpen. Denk aan, in Rusland aan mensen als Stalin en Lenin, denk aan Hitler. Dat waren echt wel mensen die zeiden, nou, ik ben de verlosser, bij mij moet je zijn. Wat is dat in onze tijd? Valse Messias. Ik denk in onze tijd dan vooral aan al die dingen die op ons afkomen, die ons afleiden van de echte Messias. Al die dingen die zeggen, als je mij hebt, als je mij beleeft, dan is dat wel genoeg. En dan kan je denken aan welvaart, aan talloze vormen van vermaak die er zijn. Ja, al die dingen die ons toeroepen, zorg dat je plezier in je leven hebt, haal alles eruit en dat is het dan wel. Daar heb je genoeg aan. En eigenlijk zijn die dingen dan een soort van fake messiassen. Ze beloven van alles, maar houden je weg van de echte Messias. Dus ik zeg natuurlijk niet dat je niet mag genieten van het leven. Dat zegt de Bijbel ook helemaal niet, maar wel. Laat het niet zo zijn dat je dat los van God doet, alsof je God niet nodig hebt. Als het wel gebeurt, dan word je misleid. Nou, dat is waar Jezus steeds voor waarschuwt. Laat je niet misleiden. Dan zegt Jezus iets over die tekenen, waaraan je kan zien dat hij bezig is terug te komen. Oorlogen, oorlogsdreiging, aardbeving, hongersnood, epidemieën. En hij zegt, die dingen moeten gebeuren. Wees daardoor niet verontrust. En daarmee is het eind nog niet gekomen. Het is het begin van de weeën. Daarmee is het eind nog niet gekomen. Vind je dat niet een beetje apart? Wij zien dat soort tekenen altijd als een teken van dat het misschien wel bijna zo ver is. En Jezus zegt, nee, die tekenen wijzen erop dat het eind nog niet is gekomen. Hoe moet je dat zien? En ik denk dat het beeld van die weeën, Jezus gebruikt het beeld van weeën, dat ons hier wel verder bij kan helpen. Als een kindje bijna wordt geboren, dan krijgt inderdaad een vrouw de weeën. Maar dat wil niet zeggen als die weeën beginnen, dat het kindje er een half uurtje later is. Een uitzondering, maar dat is echt een uitzondering. Maar dat kan soms ook wel heel lang duren, toch? En weeën komen vaak in golfbewegingen. Dus dan komt er een wee en dan weer een poosje niet. Als die weggeëbt, dan heb je even een adempauze. En dan komt er weer een wee en dan weer een adempauze. En nou, dat is een beetje hoe dat gaat. Ik heb het niet zelf gevoeld, maar wel meegemaakt dat het gebeurde. En je zou kunnen zeggen dat wij in Nederland een tijd achter de rug hebben, de tijd voor corona, dat we maar weinig te maken hebben gehad met die weeën, zeg maar, die verschijnselen die Jezus hier noemt. Wat dat betreft misschien een adempauze, een rustperiode. En dat dan de coronacrisis weer zo'n wee is. Niet per se als teken van het einde dat nu dan dus blijkbaar bijna komt. Er kunnen misschien nog meer rustperiodes en andere golven weer komen. En die weeën zijn zwaar, maar hoopvol. Teken namelijk van de geboorte van de nieuwe wereld die aanstaande is, die komt. Ik wil het nog even duidelijk maken met een voorbeeld. Stel je voor, je bent in een vreemde stad en je wil naar een museum. Maar je weet niet waar dat museum is, je vraagt de weg. Dus je gaat naar iemand toe, ja, ik wil naar dat en dat museum, kunt u mij de weg ook wijzen? Jawel, zegt diegene. Dan moet je op de tweede rotonde, daar staat een beeld in het midden van die rotonde, dus dat die rotonde met dat beeld, daar moet je linksaf. En dan moet je doorgaan totdat je aan de rechterkant een kapperszaak hebt, daar moet je naar rechts. En als je aan die straat inkijkt, dan zie je daar, aan het eind van de straat zie je een soort zie je vlaggenmasten met vlaggen en daar is het. En nou, dan ga je op weg. En dan op een gegeven moment kom je bij die rotonde en dan zie je dat beeld. En oh ja, ik ben op de goede weg, want ik zie dat beeld. En even later, oh ja, daar is die kapperszaak. Gelukkig, ik ben nog steeds op de goede weg. En hey, die vlaggen, Ik ben nog steeds onderweg naar het museum. En ja, zo is het toch eigenlijk ook wel met die tekenen die hier genoemd worden. Er is zoiets als die wegwijzers onderweg. Daaraan kan je herkennen dat je op de goede weg bent en dat het uiteindelijk dat je er komt. En dat vind ik wel een mooi beeld. Van, nou ja, we zien die tekenen. Soms zijn het verschrikkelijke tekenen, je schrikt ervan. Maar het is wel een beeld waarvan God zegt, ik heb het als een teken onderweg neergezet. Dat je weet van, maar ik ben nog steeds onderweg en jij mag dus ook verder met mij onderweg gaan. Nou, daarna noemt Jezus nog andere tekenen waaraan je de komst van de Heer Jezus herkennen kan. En een belangrijk teken is dan dus ook dat het nieuws van de Heer Jezus, het goede nieuws, wordt verspreid onder de volken. Aan alle volken wordt bekendgemaakt. En dat is iets wat natuurlijk in de afgelopen eeuw, of de vorige eeuw en begin van deze eeuw, heel snel is gegaan. Overal zijn volken met het evangelie bereikt. Dat hoef ik verder niet uit te leggen. De Bijbel is in talloos veel talen vertaald en dat gaat nog steeds wel door, omdat er altijd nog wel wat talen zijn waarin het dan niet is gebeurd. En via internet gaat het natuurlijk heel hard en het ging al eerder met de radio alle kanten op. Dus ja, wat dat betreft is dat al heel ver, zou je zeggen. En het is ook daarom goed, denk ik, dat wij als christenen iets weten van het zendingswerk en van het evangelisatiewerk. Dat je daarin meeleeft, niet alleen omdat mensen daar moeite voor doen, maar ook om daarin ja, ook iets te zien van hoe Christus bezig is. Ook te zien hoe hij verder werkt naar zijn komst. Dan gaat Jezus iets zeggen over vervolgingen. Dat de leerlingen en christenen uit late tijd worden gevangen genomen, ondervraagd door hoogwaardigheidsbekleders. Ik vind het wel bijzonder om te zien hoe die dingen die Jezus hier beschrijft heel precies in handelingen allemaal gebeuren. Dat de apostelen worden gevangen genomen, voor hoogwaardigheidsbekleders komen, Petrus en Paulus zeker ook, en dat ze daarop van de Heilige Geest de woorden krijgen om te zeggen wat ze moeten zeggen. Denk aan die prachtige redenvoeringen van Paulus. Dus dat komt eigenlijk ook allemaal uit. Vervolging, ook in onze tijd is dat er natuurlijk heel veel. Hier zien jullie een niet zo heel mooi kaartje. Ja, het kaartje op zich wel, maar wat daar aangeduid wordt niet. De ranglijst van Open Doors. Ik denk niet dat jullie de namen precies kunnen lezen, maar jullie zijn natuurlijk supergoed in topografie. Dus jullie weten precies welke landen dat zijn. Maar in landen als Afghanistan, Pakistan, Noord-Korea, in het Midden-Oosten, Somalië, Afrika. Nou, heel veel landen is echt stevige vervolging ook in onze tijd. En dat zijn ook signalen dat we dus onderweg zijn naar het einde. Dan ga ik naar vers 14. Daar heeft Jezus over de verwoestende gruwel. En dat is een beetje een mysterieus iets als je niet weet wat daar bedoeld wordt. De verwoestende gruwel. Maar dat is een term die Jezus overneemt van Daniel. Daniel had in Daniel 11, geloof ik, die term ook al genoemd. De verwoestende gruwel, in de oude vertaling gruwel der verwoesting. En daarmee wordt bedoeld daar ook zoiets als de ontheiliging van de tempel. Dat heeft ook in het Oude Testament plaatsgevonden onder Antiochus Epiphanes. Maar Jezus doelt hier op een andere ontheiliging van de tempel, namelijk de verwoesting van Jeruzalem. Dus de Romeinen, die zijn nu de gruwel, de verwoestende gruwel, en die zullen de tempel ontheiligen, ja zelfs helemaal verwoesten. Ook hier zie je wel weer dat er verschillende vervullingen zijn. Jezus maakt duidelijk, het zal een vreselijke tijd zijn, het zal echt horror zijn, wat die soldaten gaan aanrichten. En je moet maken dat je wegkomt, vlucht naar de bergen. En dan zegt Jezus ook, er zullen verschrikkingen plaatsvinden die er nog nooit zijn geweest. En dat duidt er denk ik op dat dit ook weer verder gaat dan alleen maar die verwoesting van Jeruzalem, maar ook in later tijden. Dat er verschrikkingen zullen gebeuren zoals die er nooit zijn geweest, ook als teken van dat Jezus komst doorgaat en dat Jezus er aankomt. En dan staat er ook nog, Als de Heer Jezus die tijd niet had verkort, dan zou niemand van Gods uitverkorenen het overleven. De tijd verkort, als God de tijd niet had verkort, wat bedoelt God daarmee, of bedoelt Jezus daarmee? Nou, dat het niet zo ver zal gaan dat Gods uitverkorenen inderdaad het niet volhouden. God zorgt ervoor dat ze uiteindelijk zijn kinderen het vol gaan houden. In het laatste deel van zijn toespraak gaat Jezus het helemaal hebben over zijn terugkomst. Niet meer over de tempelverwoesting. Ja, nog heel even, maar niet veel meer. De wederkomst, zegt hij, die, als ik terugkom, wordt dat voorafgegaan door kosmische tekenen. Namelijk de zon die geen licht meer geeft, de maan die verduisterd wordt, de sterren die van de hemel vallen. Sommige uitleggers zeggen, nou ja, dat zijn dingen die we wel eens zien, hè. Zonsverduistering, dat de maan wordt verduisterd en vallende sterren kan je in augustus ook waarnemen. Misschien hebben jullie het in augustus nog gezien. Dat is wat Jezus bedoelt. En anderen zeggen, en ik ben ook geneigd het dat met ze eens te zijn, dat het hier echt gaat over een kosmische ontwrichting, zeg maar. Dus dat het hele heelal wankelt en in elkaar valt of uit elkaar valt, hoe je het maar noemen wilt, maar dat gebeurt als de Heer Jezus terugkomt. En dan zegt de Heer Jezus, de engelen zullen dan de uitverkorenen verzamelen. Dat woord uitverkorenen kom je 3 keer tegen in dit gedeelte. En dat vind ik wel een heel mooi woord. Hier komt het dus voor, de engelen zullen de uitverkorenen verzamelen. Het komt ook voor als Jezus zegt, God zal de tijd verkorten ter wille van de uitverkorenen. En dat de uitverkorenen zullen worden misleid door valse profeten. En het woord uitverkorenen, dat heeft de klank van de lievelingen van God. De mensen waar God van houdt. De mensen die heel kostbaar zijn voor God. Je moet hier niet een hele leer van de uitverkiezing aan ophangen, aan deze term in dit geval. Maar het gaat om de mensen waar God van houdt. En die mensen hoeven niet bang te zijn, want Jezus zegt, God zal jullie redden. Ook als er verschrikkelijke dingen gebeuren, dwars daardoorheen. En dat is enorm troostvol voor ons, maar zeker ook als we denken aan vervolgde broers en zussen van ons, dan is het geweldig dat God belooft dat hij zijn uitverkorenen zal helpen, zodat ze het zullen doorstaan. Zo heeft Jezus gesproken over allerlei tekenen die voorafgaan aan zijn komst. En die tekenen zijn, zegt hij, als knoppen en blaadjes van een vijgenboom in de lente. En daaraan kan je zien dat de zomer eraan komt. En zo kan je aan allerlei tekenen, zojuist genoemd, zien dat Gods grote zomer eraan komt. En ook corona is daar dan wel een soort teken van. Hè? De grote zomer komt eraan. En dan lijkt het vreemd dat Jezus tegen de leerlingen zegt, jullie generatie zal nog niet verdwenen zijn voordat dit allemaal gaat gebeuren. Hoe kan dat? Die leerlingen zullen die dan de wederkomst meemaken? Nee, die zijn al lang gestorven. En hier gaat het nog even dus weer over de verwoesting van de tempel. Dat is wat een deel van de leerlingen nog heeft meegemaakt. Niet allemaal, maar sommige van de leerlingen die waren toen nog in leven. En dan komt Jezus met een soort antwoord op de vraag, wanneer zal dit gebeuren? En het antwoord, misschien, je bent eraan gewend, maar je zou het als een teleurstellend antwoord kunnen ervaren. Namelijk, niemand weet het. Alleen de Vader weet het, maar de engelen in de hemel weten het niet. Ja, zelfs de Zoon weet het niet. Dat laatste is een beetje gek, hè? De Zoon weet het niet. Hij is toch God? Hij is toch ook alwetend? En ik denk, dat is de klassieke uitleg een beetje, dat je het zo moet zien dat als Jezus als mens op aarde is, dat zijn goddelijke kracht en ook zijn goddelijke kennen soms beperkt wordt. Juist omdat hij als echt mens moet leven en ook als echt mens moet lijden, wordt soms zijn goddelijke kracht en ook zijn goddelijke kennis onderdrukt. En daar is hier ook sprake van als hij zegt van ja, de zoon weet het ook niet. Nou, Jezus snijdt dus alle speculaties af. Ga niet rekenen, ga niet speculeren. Je weet niet wanneer het precies zal gebeuren. Niemand weet het, alleen God. Wel kan je aan de tekenen zien dat de wederkomst dichterbij komt. Misschien wel heel dichtbij is gekomen. Ik kan het me wel voorstellen dat bijvoorbeeld Bottomblij zegt, ja, ik zie dat sommige dingen die Jezus noemt al heel ver zijn of in geconcentreerde vorm voorkomen, stroomversnelling. Ja, maar Jezus' insteek is hier ook helemaal niet vanuit die vraag, is het al bijna zo ver? Jezus' insteek is dat hij zegt, wees alsjeblieft waakzaam. En besef dat jullie geloof wordt bedreigd in de eindtijd. En wees daarom waakzaam. Pas op dat je niet laat meeslepen door valse profeten, valse messiassen, die je achter de echte messias vandaan willen halen. Dat is waar het Jezus om gaat. Wees waakzaam. En wees getroost en bemoedigd. En die bemoediging wordt tenslotte prachtig verwoord in vers 31. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Je kan in verwarring worden gebracht door dingen die gebeuren, maar je kunt aan die vreselijke dingen ook zien, Gods woorden, en het zijn uiteindelijk heilswoorden, die komen uiteindelijk uit. Alles wat God gesproken heeft, komt uit. Amen. Ja, dat is wat ik naar aanleiding van Marcus 13 naar voren wou brengen. Ik wil toch even nog de gelegenheid geven, als jullie dat willen, om een vraag te stellen. En dan wil ik in ieder geval een poging doen om te beantwoorden. Dus ja, ik weet helemaal niet of die er zo gauw zijn. Maar het zou kunnen.
Zou Jezus nu, hij God in de hemel is, wel weten wanneer hij...
Een hele goede vraag. Ja, zou Jezus, nu hij bij God in de hemel is, het wel weten wanneer het zover is? Daar geeft de Bijbel niet een heel duidelijk antwoord op. Alleen ik denk zelf, omdat hij toen in die beperking leefde van mens op aarde, ook in zijn lijden, dat is weg. Hij is verhoogd, dus hij is nou in een verheerlijke staat als God en als mens. Dus daarom denk ik dat je kan zeggen dat hij het vast wel zal weten. Hè? Omdat die beperking niet meer hoeft, die beperking vanwege zijn lijden op aarde. Dus ik denk dat hij het wel weet. Ja. Nog andere vragen? Ja?
Dus je moet je het beeld van een bevalling wat verder doortrekken. Het kind is er al, alleen God zit.
Oké, misschien zeg jij, moet je het beeld van de bevalling verder doortrekken en het kind is er al wel, maar nog niet zichtbaar. Dat ga je vast nog even uitleggen.
Nou, in de voorgaande dienst is ook een beetje gezegd, die eindtijd, dat is niet een paar jaar, maar dat is eigenlijk vanaf de opstand tot nu.
Ja, klopt.
Voortgaand iets, daar ook weer haal een vulletje.
Ja. Ja, precies. Dat is het met die verschillende vervullingen. Hè? Bijvoorbeeld vorige week met die profetie van Zacharia ging het erover van ja, eigenlijk is dat met de komst van Jezus al vervuld. Hè? Dus het kind is al gekomen. Openbaring 12 kan je daar tegenaan zetten. Hè? Dus dat is waar. Ja, ik heb zelf wel het idee dat die weeën hier wel gebruikt worden om aan te geven dat al die dingen nog toewerken naar iets anders, iets nieuws. Maar dat hoeft elkaar ook niet per se tegen te spreken. Want het is net als met Gods Koninkrijk, dat komt, maar is ook al in beginsel gekomen. Ik denk dat dat een beetje hetzelfde beeld geeft. Ja. Oké? Okay. Nog meer vragen? Niet op dit moment. Mooi. Nou, dan wil ik het hierbij afsluiten. En er is vast nog wel iets om verder over na te denken, naar aanleiding van deze serie preken. Maar laten we nu dan met elkaar gaan zingen, Psalm 98, vers 1 en vers 4. Ja, we zullen met elkaar ook vanmiddag ons geloof belijden in onze God, de drie enige God, door gezang 175b met elkaar te zingen. Zullen we voor zover mogelijk gaan staan. Zullen we danken en bidden samen. Heer onze God, dank u wel voor de bemoediging die we van de Heer Jezus meekrijgen. Aan de tekenen van de tijd zien we dat uw woorden uitkomen. Soms is het moeilijk, is het zwaar. Zeker in sommige landen is het zwaar, maar voor ons kan het bij tijden misschien ook zwaar zijn. Geef dat uw woorden overal op aarde bij ons en bij anderen een bemoediging mogen zijn. Geef dat we waakzaam zijn. Valse profeten en messiassen willen dat wij achter hen aangaan. En Heere, houd ons vast dat we ons niet laten weghouden bij de echte Messias, bij de Heere Jezus. Geef dat door uw geest, die waakzaamheid aan ons en aan al uw kinderen. En verhoor ons in Jezus' naam. Amen. Dan Ons laatste lied is het lied Kroon hem met gouden kroon. Opwekking 366. Met God zegen naar huis gaan. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de eenheid door de Heilige Geest is met u en jullie allemaal. Amen.